Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, iedereen. We gaan vandaag Surah Al-Baqarah vers 41 behandelen. We kijken wel hoe ver we komen, of ik vers 42 ook erbij kan doen. Maar laten we eerst beginnen met vers 41 van Surah Al-Baqarah. Dus zoals altijd ga ik eerst het Arabisch voorlezen en dan de vertaling. En dan de woordelijke vertaling en dan uitleg erbij. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi 'ahdi ufi bi 'ahdikum wa iyyaya farhabun. En de vertaling. O kinderen Israëls, gedenkt mijn gunsten welke ik u bewees en wees getrouw aan mijn verbond. Ik zal mijn verbond met u houden en mij alleen zult gij vrezen. Nu de woordelijke vertaling. Ja, bani Israëla. Daar begint het dus mee. Ja, bani, dat betekent, ja betekent o. Dus dat is een exclamatie, een roep. Als je iemand toespreekt, aanspreekt, zeg je dan in het Nederlands o. En in het Arabisch zeg je ja. Bani wil zeggen kinderen, Israël. Dat wordt vertaald als Israël. Dus ja, bani, Israëla. Betekent ook kinderen van Israël. Uthkuru, dat is een werkwoord. Het komt van zakara. En dit is een vervoeging in gebiedende wijs. Dus een bevel. Uthkuru, dat wil zeggen gedenk of denk aan. Dus een bevel. Ni'matiya. Ni'mati. Dat komt van ni'ma. En de ja op het einde. Dat geeft een bezit weer. En dat verwijst dus naar mijn, ik. De ni'ma, dat wil zeggen gunsten. En omdat die ja op het einde staat, ni'mati, dat wil zeggen mijn gunsten. Dus hier zien we dat Allah degene is die het woord heeft. Hij zegt, gedenk mijn gunsten. Allati. Allati wil zeggen die. Allati, dat wil zeggen die, is een verwijswoord. Het verwijst naar iets vrouwelijks. We hebben in het Arabisch vaker gezien allati. Dat wil ook zeggen die, maar dan mannelijk. Allati is ook die en vrouwelijk. En amtu wil zeggen ik schonk. Het is een werkwoord. Jullie zien hier ni'mati en amtu. Dat heeft dezelfde radicalen, dus nun, ein, mim. Dat komt dus van dezelfde. Van hetzelfde wortel. En amtu, dat is een werkwoord. Het is vervoegd in verleden tijd. En dat wil zeggen, ik schonk. Aleikum wil zeggen, aan jullie. Of aan u. Het is maar hoe afhankelijk van de context. Het kom wordt eigenlijk gebruikt voor meervoud, dus jullie. Maar in de Koran wordt vaak u gebruikt, maar dan u als in meervoud. Dus niet enkelvoud u, maar dan u in meervoud. Wa aufu, en dat wil, wa aufu wil zeggen, wa betekent en. Aufu betekent vervul. Bi ahdi, bi. Dat is een voorzetsel. Ahdi, dat wil zeggen, dat is een naamwoord, dat wil zeggen verbond. Wa'awfu bi'ahdi wil zeggen en vervul mijn verbond. Ufi, dat is ik zal vervullen. Bi'ahdikum, jullie verbond of u verbond. Dus eerst staat er wa'awfu bi'ahdi en vervul mijn verbond. Dus het is weer gebiedende wijs, dus een bevel. Vervul mijn verbond. Ufi, dat is vervoegd in eerste persoon enkelvoud. Dus ik vervul. Bi'ahdikum, jullie verbond. Dus hier zien jullie de ja, dat verwijst ernaar dat het gaat om een bezit in ik-vorm, dus mijn verbond. En hier, kum, dat geeft ook een bezit weer, maar dan jullie of uw verbond. Wa iyaya farhaboon. Laten we dat even samen nemen. Ik zal straks uitleggen wat deze constructie inhoudt. Wa iyaya kunnen we vertalen als en alleen mij. Farhaboon. Fa, dat wil zeggen dan of dus of maar, heeft verschillende betekenissen. En rahaba, dat is het werkwoord. Dat wil zeggen vrezen. En dit is vervoegd in meervoud. Dus jullie vrezen. Wa'iyaya farhaboon. En alleen mij zullen jullie vrezen. Oké. Dan. Ik ga heel even snel herhalen, dus wat we net hebben gelezen. Ja, bani Israëla, adkuru ni'mati. Dus wat staat hier? O kinderen van Israël, gedenk mijn gunsten. Allati an'amtu, die ik schonk. Dus die allati verwijst naar ni'mati, en dat is, ni'ma is een vrouwelijk naamwoord, dus dat verwijst daar naartoe. An'amtu. Allati an'amtu, die ik schonk, alaikum, aan jullie. Wa'awfu bi'ahdi, en vervul mijn verbond, ufi bi'ahdikum. Ik zal jullie verbond vervullen. Wa'iyaya, en alleen mij, farhaboon, jullie zullen mij vrezen. Dus mij komt hier eigenlijk twee keer voor. Eén keer in iyaya en farhaboon. Twee keer komt het hier voor, dus alleen mij zullen jullie vrezen. Oké, de belangrijke woorden. Dus laten we eerst stilstaan bij het woordje Israël. Israël betekent, ja, dat is ook het punt waarin Sura al-Baqarah wordt het onderwerp Joden wordt behandeld. Dus de kinderen van Israël worden vanaf dit punt behandeld. We hebben hiervoor gezien over Adam alayhissalam. En nu begint het over Bani Israël. Dus daarom even stilstaan bij het woordje Israël. En wat betekent dat? Dat betekent, een van de betekenissen is Jacob. Dus dat is een andere naam van Jacob, de zoon van Ishaak, alayhissalam. Hij wordt dus Israël genoemd. Deze naam werd door Allah zelf gegeven aan Jacob. In het Arabisch is het Jacob, alayhissalam. En deze naam komt ook voor in Genesis 32:28. In het Hebreeuws bestaat het woord uit Yusra en Il. En dat betekent Gods prins, of de prins van God, de krijger van God, of de soldaat van God. Dus dat is de afstamming, dus het basis, de oorsprong van het woord is van Yusra en Il. Dus het gebruik van de naam Israël Dat kan drie betekenissen hebben. Het is ofwel een persoonlijke naam, er wordt hiermee een persoonlijke naam van Jacob bedoeld. Ermee wordt bedoeld de nakomelingen van Jacob. En hiermee kan ook worden bedoeld elke rechtvaardige en Godvrezende persoon. Dus alle drie de betekenissen zijn correct. Dan hebben wij Uzkuru, het woordje Uzkuru gezien. Dat komt van Zakara, dat betekent hij sprak over of hij herinnerde zich. Dus dit woordje komt in context van God herinneren, Allah herinneren. En Ahda, dus covenant in het Engels, een verbond in het Nederlands. Het naamwoord komt van het werkwoord Ahada, dus dat zijn de basisletters. En het werkwoord Ahada wil zeggen hij droeg op of hij legde verantwoordelijkheid op. En een van de betekenissen, zoals wij in dit vers zien, is gebod of verantwoordelijkheid, belofte, eed, bescherming enzovoort. Het heeft dus verschillende betekenissen. In de context van het vers, Ahdi, mijn deel van het verbond. Ahdi zou dus betekenen mijn deel van het verbond. Maar in de context van het vers kunnen we dat vertalen als het verbond dat jullie met mij hebben gemaakt, dus wederzijds. Dus niet wederzijds, maar het verbond dat iemand, dus een ander partij, met iemand heeft gemaakt. Dus in dit geval de Bani Israël met God. Dan hebben we Achdokum gezien. Mijn verbond met jullie betekent het en niet jullie verbond met mij. Dus Achdokum betekent mijn verbond met jullie en niet jullie verbond met mij. Farhabun, dat wil zeggen mij zullen jullie vrezen. Dat bestaat uit drie delen. Dus fa, dat wil zeggen dus. Arhabu wil zeggen jullie zouden moeten vrezen. En noen, op het einde, de noen, dat is een verwijzing naar mij. En oorspronkelijk van ni. Dus farhabu ni. Mij zouden jullie moeten vrezen. En het woordje iyaya, dat ervoor afgaat. Legt dus een driedubbele nadruk op deze zin, dus een extra nadruk is van jullie zouden mij moeten vrezen. Maar als we naar het Arabisch kijken, dan zien we dat die nadruk extra is gelegd. Dus niet in, er staat niet gewoon verhabuni. Maar iyaya farhabun. Dus extra nadruk op dat zij alleen Allah moeten vrezen. Dan de uitleg over dit vers. Dus wat zien we allemaal in dit vers? We hebben al gezien dat de Koran ernaar verwijst. We hebben het verhaal van Adam alayhisalam gezien. Dus dat is dan het begin van openbaringen. En dan in dit vers zien we dat de Israëlieten worden aangesproken. En Allah spreekt de Israëlieten aan om de nadruk te leggen op het feit dat openbaringen herhaaldelijk zijn nedergezonden wanneer het nodig was. Zoals we dat ook kunnen zien in de geschiedenis van de Israëlieten. We zien dat er verschillende profeten in voorkomen. De Israëlieten hebben de gunst van God verloren doordat zij niet het verbond zijn nagekomen. Waardoor Allah nu een nieuw volk heeft gekozen. En in dit vers worden ze aangesproken als kinderen van Israël om hen te herinneren aan hun nobele afkomst. En dat is dus de afkomst van de grote strijder van Allah, Israël, met name dus, namelijk Jacob alayhis salam, de profeet Jacob alayhis salam. En dan even stilstaan bij de namen. Dus hier wordt specifiek Bani Israël gezegd, maar een andere naam voor Joden in het Arabisch is Yahud, dus Yahudi. Maar waarom wordt hier Israël, Bani Israël gezegd? Dus dan even wat we al hebben gezien, dus de betekenis en oorsprong van de naam Israël. Dat komt dus van Allah zelf. Hij heeft zelf de naam aan Jacob alayhis salam gegeven, dus aan Jacob gegeven, zoals we dat in Genesis ook kunnen terugzien. En dat wil dus zeggen de prins van God of de krijger van God. In de Koran, wanneer de Koran verwijst naar de volgelingen van Musa alayhis salam, Mozes, als een gemeenschap, die afstand van een gemeenschappelijke voorouder, dan wordt de term kinderen van Israël, dus Bani Israël, wordt dan genoemd. En dit is om te benadrukken dat zij van Jacob alayhis salam afstammen, die de naam door God zelf heeft gekregen. En doordat de Koran Bani Israël gebruikt, daarmee wil Allah in de Koran de Joden eraan herinneren dat zij een nobele afkomst hebben. En hiermee wil Allah de Joden aanmoedigen om rechtvaardig te zijn en moed te tonen, zoals dat hun voorvaders hebben gedaan, hebben getoond. Je zou het kunnen vergelijken met iemand die bijvoorbeeld iemand aanspreekt als de zoon van een nobele man, om hem te inspireren van de nobele eigenschappen die zijn voorvader bezat. En dan het woordje Joden, daar de betekenis en oorsprong van. Het woordje Joden is een attributieve naam die zowel een religieuze als etnische connotatie heeft. Het komt van het Hebreeuws woord Hoed of Jehoed. En het is afgeleid van haat. Dat betekent een volk dat zich tot God of de waarheid bekeert met berouw. En er zijn geleerden die denken dat het ook afgeleid kan zijn van Juda, dus een van de zonen van Jacob. En de afstammelingen van Juda, die vormden samen met een van zijn broers, Benjamin, het koninkrijk Juda, dus wat nu in Jeruzalem is. Waar nu Jeruzalem is, en Jeruzalem is dan het religieus centrum ervan, en daar kan ook het woord Joden van afstammen. Dus de volgelingen van Juda zijn dan Joden, dat zijn dus dan de volgelingen van het Jodendom. In de Koran wordt ook de naam Jehoed of Joden gebruikt. En dat is wanneer de Koran verwijst naar de volgelingen van Mozes als een religieuze groep. Dus Bani Israël was als een gemeenschappelijke groep om eraan te herinneren dat ze afstammen van Jacob alayhis salam. Maar wanneer er Joden wordt gebruikt, dus Jahoed, dan is dat wanneer er wordt verwezen al naar Joden als een religieuze groep. En het woordje Joden of Jahoed benadrukt hun identiteit als een afzonderlijke religieuze eenheid en dus los van hun etnische afstamming. En los dat zij dus van Jacob alayhis salam afstammen. Oké, dus in dit vers worden ook goddelijke gunsten, daar wordt over gesproken. En die gunsten zijn zowel spiritueel als wereldelijk. Want Joden hebben heel veel profeten gekend en ze hebben ook wereldlijk gezag gekend. Dus ze hebben ook koningschap gekend. Dus deze beide dingen, deze beide zaken zijn gunsten van Allah die de Joden hebben ontvangen. En in dit vers worden de Israëlieten eraan herinnerd, aan deze gunsten. En ze worden opgeroepen om hun verbond met God na te komen. Dus dan komen we bij het verbond of het belofte. Het verbond van, tussen God en Israëlieten, dat houdt in dat zij de geboden volgen van God in ruil voor zijn voortdurende zegeningen. Dus het is dus het verbond wat met Abraham was gesloten. En zijn nageslacht. En dat wil dus zeggen dat, dat alleen de rechtvaardigen onder hen deze zegeningen zullen ontvangen. Nog meer over het verbond in de Koran en in de Bijbel wordt vermeld dat de Israëlieten het verbond hebben verbroken. Dus die God met de Israëlieten had gemaakt, hebben zij dus verbroken, waardoor de gunsten die zij van Allah ontvingen, waaronder de profeetschap of ook de wereldlijke gunsten, die zijn dan overgegaan op volgelingen van een nieuwe profeet. En dat is dan de profeet van de heilige islam, van de heilige profeet van de islam. Zowel in de Koran en de Bijbel wordt vermeld dat de Israëlieten het verbond hebben verbroken die ze met God hadden, waardoor God zijn gunsten heeft teruggetrokken. En die gunsten zijn dan overgegaan naar een nieuwe volk. En dat is het volk dat de heilige profeet van de islam heeft geaccepteerd. En de woorden die in dit vers voorkomen, van vervul uw verbond met mij en ik zal mijn verbond met u vervullen, betekenen dat. Dat wil dus zeggen dat als Israëlieten, hier zegt Allah dus, dat als de Israëlieten hun verbond vervullen met Allah, dan zal Allah zijn verbond met hen vervullen. Dat wil dus zeggen dat als zij de nieuwe profeet accepteren, dan zal God hen blijven zegenen. En dan even erbij als extra informatie, de komst van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dat was ook voorspeld in de Bijbel. Dus dat is iets wat, waar de Joden van op de hoogte waren. Dus over de komst van de nieuwe profeet. En deze belofte kunnen we zien in Deuteronomium 18, 18 en 19. Daarin wordt voorspeld dat de komst van een nieuwe wetgevende profeet voorspeld uit de broeders van de Israëlieten. Dat wil dus zeggen de Ismaëlieten. En dat is vervuld in de heilige profeet van de islam, want hij was een afstammeling van de Ismaëliet. En deze nieuwe profeet zou niet alleen voor de Israëlieten zijn, maar voor iedereen, voor alle volkeren, voor alle naties. Hier staat dan ook het vers, het Bijbelse vers. Dat ga ik nu even niet voorlezen. En dan zien we ook in dit vers dat het belang van vrees voor Allah, dat wordt hier ook in besproken. En de betekenis daarvan is dat de Israëlieten in dit vers worden aangespoord om alleen Allah te vrezen en de nieuwe profeet te accepteren. En dat is hun laatste kans om de gunsten van Allah te herwinnen. En vrees voor Allah, dat wil dus niet zeggen gewoon bang zijn voor Allah. Maar dat wil zeggen dat we het tonen van eerbied en ontzag hebben voor hem. zonder angst te hebben voor iets anders. Dus vrees wil dus niet zeggen gewoon bang zijn voor God. Maar het wil zeggen eerbied hebben en ontzag hebben voor hem. En hierbij komt dan ook dat ze voor niets anders bang hoeven te zijn, behalve van Allah. Dan ga ik het hierbij laten, want het is 7 uur. Jullie kunnen dit stukje nog misschien zelf doorlezen. En dan zullen we volgende les, de volgende vers behandelen. Want dan bedank ik jullie voor jullie aanwezigheid, voor degenen die aanwezig waren. En dan zie ik jullie terug de volgende keer, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.